Broeders en zusters, wij hebben ons de vorige keren bezig gehouden met 1 Petrus. De eerste hoofdstukken van de eerste Petrusbrief. In de eerste plaats om te laten zien, want dat was eigenlijk het doel in de eerste plaats, om te laten zien dat deze brief wat inhoud betreft op geen enkele wijze staat tegenover de brieven van Paulus. Waar het om gaat en wat uit de inhoud ook duidelijk naar voren komt, is dat wat de apostel Petrus naar voren brengt volstrekt in overeenstemming is met wat wij in het bijzonder bij de apostel Paulus tegenkomen. Het enige verschil is dat de apostel Paulus veel meer te zeggen heeft, veel meer naar voren brengt in zijn brieven dan dat Petrus of Jacobus of zelfs Johannes doen. En het grote verschil is dan dat inderdaad de hemelse positie van de gemeente als zodanig inderdaad in Petrus en Jacobus niet in het bijzonder naar voren gebracht wordt. Eigenlijk helemaal niet. Maar dat wil nog niet zeggen dat de inhoud van deze verschillende brieven daarmee in strijd met elkaar zou zijn. Per slot is het zo dat Petrus niet zegt dat we niet een hemelse positie hebben. Want het is natuurlijk wel degelijk zo. En de apostel Petrus zelf had daar vanzelfsprekend ook deel aan. Maar wat Petrus en ook Jacobus in het bijzonder naar voren brengen, is inderdaad de positie van de gemeente in onze dagen, zoals wij die kennen. De verzameling van gelovigen uit de volkeren. Verzameling van eerstelingen, ook eerstelingen dus van het Nieuwe Verbond. Eerstelingen ook van het Koninkrijk. Eerstelingen ook van een nieuwe schepping, of de nieuwe schepping moet ik eigenlijk zeggen. En alles in afwachting van de wederkomst van Christus, zoals ook in Jacobus en Petrus duidelijk naar voren komt. Van Johannes hoef ik dat nauwelijks te zeggen trouwens. Want hoe dan ook, de gelovigen van onze dagen, waartoe wij, als wij gelovigen zijn, uiteraard ook behoren. Die gelovigen van onze dagen worden geacht eerstelingen te zijn van dat nieuwe verbond. En dat betekent dat niet in onze dagen al deze oudtestamentische beloften vervuld worden. Want hoe dan ook, na de opname van de gemeente en dus in de dagen van de wederkomst van Christus en wat er verder volgt, zullen inderdaad de beloften, alle beloften zoals die in het Oude Testament gevonden worden, daadwerkelijk vervuld worden. En zeker ook nog beloften die in het Nieuwe Testament pas gedaan zijn. Hoe dat ook zij, waar wij in onze dagen mee te maken hebben, is gewoon met eerstelingen van dat nieuwe verbond. Eersten die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus. En dat betekent dat die eersten uiteraard van dezelfde soort zijn als degenen die daarna nog zullen volgen. Want ook na de opname van de gemeente zullen mensen tot geloof komen door de prediking van het evangelie. En ze zullen net zulke gelovigen zijn als wij, namelijk zondaren van nature, nog levend in het vlees, maar wedergeboren horen tot een levende hoop, om dan maar de term van de apostel Petrus, het 1 Petrus 1 vers 3, te gebruiken. En hun positie op aarde verschilt in de praktijk ook nauwelijks of helemaal niet van de onze, maar hun toekomstbestemming uiteraard wel, want dat heeft van alles van doen met die verschillende bedelingen waarin God nou eenmaal zijn werk doet. Maar hoe dat ook zij, de apostel Petrus spreekt, zoals we gezien hebben, in deze eerste 2 hoofdstukken van 1 Petrus 1, spreekt hij over onze positie als gelovigen als zodanig. In de eerste plaats vermeldde hij dat wij zijn wedergeboren tot een levende hoop, dat er bovendien 1 Petrus 1 vers 4 een erfenis voor ons bewaard wordt in de hemel, dat wij, en dat is vers 5, dat wij zelf als gelovigen ook bewaard worden door diezelfde Heer. En dat vervolgens sprake is in elk geval van beproeving van ons geloof. Want hoe dan ook, vers 3, 4 en 5 wijzen ons op een of andere wijze op de toekomst, maar ook op onze toekomst. Maar voor die toekomst gerealiseerd wordt, leven wij in dagen waarin sprake is in elk geval van lijden in het algemeen, een verdrukking van gelovigen. Maar niettemin, het wordt beschouwd hier als beproeving van het geloof. En dat schijnt noodzakelijk te zijn, want zei de apostel Petrus in 1 Petrus 1, de bedoeling is dat wij daardoor niet alleen zalig worden naar de geest, want dat zijn wij reeds als gelovigen, wedergeboren, uit de geest geboren, uit God geboren, of hoe men dat maar zegt. Maar de bedoeling is ook dat wij verkrijgen, 1 Petrus 1 vers 9, de bedoeling is ook dat wij verkrijgen het doel, Het einde, het doel van ons leven uit geloof nu, nu wij nog in het vlees zijn, namelijk de zaligheid der zielen. En daar gaat vervolgens de brief over, namelijk over hoe wij naar de uitwendige mens, want dat is nou eenmaal de ziel, dat kan ik ook niet helpen, ik excuseer me er altijd voor, hè. Maar de bedoeling is dat we naar de uitwendige mens, naar de ziel dus, inderdaad zouden leven, precies zoals het staat in bijvoorbeeld vers 14, heilig in al onze wandel. En daar gaat de brief ook vervolgens over, want het gaat om twee dingen die we eerder ook uiteengezet hebben. Het ene is dat wij uit de geest geboren zijn en na de geest dus inderdaad behouden geworden zijn. De geest hebben ontvangen, of hoe het allemaal maar heten mag, waardoor onze zaligheid inderdaad vast ligt en waarin wij bovendien volmaakt zijn, om het dan maar te zeggen met de term uit bijvoorbeeld de Colossensebrief. Maar vervolgens wordt gesproken niet over onze staat als zodanig, of over de geest zo u wilt, maar wordt gesproken over onze toestand, dan wel over de ziel, de uiterlijke omstandigheden namelijk van de gelovige, terwijl hij nog op aarde leeft. Een ander woord daarvoor is die van, een van de termen is dus zaligheid der zielen, zoals we gezien hebben. Een van de andere termen is ook heiligmaking, maar met dezelfde strekking, heiligmaking van de ziel, want naar de geest zijn we al heilig. Staat trouwens in dit schriftgedeelte ook. En nog een andere term werd gebruikt in vers 15, waar gesproken wordt over, zo wordt ook gij zelven heilig in al uw wandel. Had ook kunnen zijn in heel uw ziel. Komt op precies hetzelfde neer. Heel uw leven is het woord wat we er ook voor gebruiken. In de nieuwe vertaling wordt trouwens het woord ziel heel vaak niet vertaald. Er wordt het vervangen door leven. Of door wezen. Wat ongeveer hetzelfde is. Alleen dat is zo'n neutraal woord dat we daar de betekenis helemaal nauwelijks van begrijpen. Het is een betrekkelijk klein woord, zo noem ik het altijd maar. Een woord met een beetje grijs, hè? Niet met een uitgesproken betekenis. Maar niettemin, waar het om gaat, is de heiliging van de gelovige in zijn levenswandel. Het eigenaardige is dat deze eerste Petersbrief wat dat betreft volstrekt overeenkomt met de Romeinenbrief. En ik bedoel het niet eens in de zin van de inhoud, maar ik bedoel het zelfs in de zin van de opbouw. Het eigenaardige is, ik weet niet of u dat zich zo gauw voor de geest kunt halen, dat in de Romeinenbrief, in laten we zeggen de eerste vijf hoofdstukken, ja, dat in de eerste vijf hoofdstukken daar gesproken wordt over de wijze waarop wij zalig worden, naar de geest wel te verstaan. Dat wil zeggen, er wordt gesproken vanaf hoofdstuk 1 over de noodzaak van dat evangelie, die kracht Gods tot zaligheid, omdat de mensheid nou eenmaal van God is afgeweken, in duisternis leeft en leeft in de zonde, laten we het zo zeggen. Hetzelfde geldt ook voor het Joodse volk, niet alleen voor de heiden, maar ook voor de Joden. Vandaar dat steeds gezegd wordt dat heel de toestand van de mensheid geldt voor zowel de Jood als ook de Griek. Terwijl aan de andere kant wordt vastgesteld dat het evangelie kracht Gods is tot zaligheid voor zowel de Jood als ook de Griek. En in die eerste vijf hoofdstukken wordt uiteengezet dat de mens inderdaad door geloof en zonder de werken voor God en door God rechtvaardig gerekend wordt. In het bijzonder vinden we het dan in de tweede helft van Romeinen 3 en daarna in Romeinen 4. Rechtvaardiging uit geloof alleen. Ik denk altijd dat Luther zijn huiswerk goed gemaakt had wat dat betreft. Hè? Rechtvaardiging door geloof alleen en zonder de werken. Dat staat er allemaal. En daarna wordt vastgesteld, in het einde van hoofdstuk 5 ongeveer, dat wij daardoor deel hebben, door geloof, niet alleen rechtvaardig zijn, maar daardoor deel hebben aan het leven van Christus. Kortom, dat we niet meer gerekend worden tot de oude mens, namelijk Adam, en niet meer beelddragers van Adam zijn, althans niet voor God, maar dat wij voor God deel uitmaken van een nieuwe mensheid, met aan het hoofd niet de eerste Adam, maar de tweede. Dat wil zeggen, aan het hoofd niet Adam, maar Christus. En 1 Korinthe 15 voegt er bij gelegenheid aan toe, zoals wij van nature het beeld van de aardse mens gedragen hebben, zo zullen wij door wedergeboorte, dan wel door opstanding, want dat kan ook nog, het beeld van de hemelse mens dragen, en dat is uiteraard Christus. Maar daarmee, door die gedachte, eindigt Romeinen 5, dus eigenlijk de tweede helft van Romeinen 5, met vast te stellen dat wij deel hebben aan Christus. En daarna wordt de vraag gesteld in Romeinen 6 vers 1. Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worden en dat soort zaken. En dan is het antwoord van de apostel: nee, dat kan nooit de bedoeling zijn dat wij die deel hebben aan Christus nu toch in de zonde blijven leven. Want de gedachte was immers, dat moet je nu immers weten, hè? Romeinen 6, de eerste vers, dat moet je nu inmiddels weten, dat wanneer wij deel hebben aan Christus, dan zijn we met hem gestorven en der zonde gestorven, met hem begraven, maar ook met hem opgewekt enzovoorts. En de redenering is dan, en zoals wij, zoals Christus leeft tot heerlijkheid des Vaders, zo is de bedoeling dat ook wij in nieuwheid des levens wandelen zouden, met als consequentie dat wij ons in dienst zouden stellen, inderdaad, van God zelf, dan wel van de Heer Jezus Christus. Niet om de zonde te dienen uiteraard, maar om de gerechtigheid te dienen. En wat er dan gebeurt in die hoofdstukken, dat heb ik hier kort geleden ook nog eens een keer gezegd. Wat er dan gebeurt in die hoofdstukken is dat hoofdstuk 6 inderdaad zegt dat we niet leven onder de heerschappij van de zonde. Dat hoofdstuk 7 zegt dat we niet leven onder de heerschappij van de wet, in het algemeen gesproken. En dat hoofdstuk 8 zegt dat we leven onder de heerschappij, dan wel de leiding, wat het ook wezen mag, van de Heilige Geest. Daar komt het op neer. En dan merkwaardig genoeg eindigt dat hoofdstuk met vast te stellen dat er niets is, en dat we dat weten, hè, weten. Dat wij weten, dat is niet zozeer in het hart, dat is in de eerste plaats in het hoofd, hè. Dat is weten. In het hart is meer kennen. Maar weten is meer in het hoofd. Dat wij weten dat er niets is wat ons zou kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. En daarna moet ik u zeggen dat dat min of meer het einde is van dat betoog. Zo wordt het ook altijd gezien. Hoofdstuk 1 tot en met 8, een afgesloten geheel. Maar er is eigenlijk helemaal niet, dan wel slechts nauwelijks gesproken over de praktische levenswandel van de gelovigen. Ik kreeg trouwens een brief van de week waarin iemand zei dat hij niet meer op mijn bijbelstudies zou komen, want ik sprak te weinig over de praktische levenswandel van de gelovigen. Maar dat even terzijde. Ik doe het ook niet zo geweldig vaak, maar het punt is natuurlijk dat als de schrift er zelf niet over spreekt, waarom moet ik er dan over spreken? Als 8 hoofdstukken lang in Romeinen daar niet echt over gesproken wordt, waarom zou ik het dan moeten doen? Dat zie ik niet zo zitten. Bovendien, ik moet er meteen aan toevoegen dat die hoofdstukken uit Romeinen wel degelijk spreken over de omstandigheden waarin wij terechtgekomen zijn. Ik moet zeggen, niet over de praktische wandel, maar wel over de praktische positie. Stel uw leden, uw lichamen dus feitelijk ook, tot wapenen der gerechtigheid, daar staat er. En leef niet onder de wet, maar leef onder de genade, want daar staan wij. En geef je over aan de leiding van de Geest Gods, want die zal ons leiden tot onze uiteindelijke bestemming, naar onze aanstelling als zonen. Want dat staat er allemaal. Zeg niet dat het niet praktisch is, maar dat het niet gaat over de wandel, dat is duidelijk, maar wel over de positie waarin wij staan. Maar het eigenaardige is dat het vervolg op het verhaal vinden wij in Romeinen 12. Dat neemt de draad weer op bij hoofdstuk 6, zeg ik altijd. Ik heb het ook kort geleden hier gezegd. Bij hoofdstuk 12 begint het waar hoofdstuk 6 min of meer eindigde. En daar, vanaf dat hoofdstuk, gaat het wel degelijk over zeer praktische zaken. Over omstandigheden waarin wij terecht zouden komen en hoe we daarop zouden reageren. In hele korte zinnetjes, weet u wel. Dat zijn de bekende korte zinnetjes. Dat is hoofdstuk 12. Maar nou is de vraag, wat moet hoofdstuk 9 tot en met 11 daar nou tussen? Dat weet u, hè? Dat is dat deel wat zegt, het is niet alles Israël wat uit Israël is enzovoort. En wat vraagt, heeft God dan zijn volk Israël, of dan wel het Joodse volk, verstoten enzovoorts. En hoe zit het dan met de uitverkiezing? En de vraag is eigenlijk, wie zijn wij dan als gemeente? En als de gemeente, de kerk of hoe je dat maar noemt, in de plaats is gekomen van Israël, iets wat je uit die hoofdstukken met tamelijk groot gemak zou kunnen concluderen, als de kerk in de plaats gekomen is van Israël, hoe zit het dan met de toekomst van Israël? Waar staat Israël dan precies? En als je zegt dat God wel degelijk een plan heeft met Israël en dat die plaats door geen enkel ander volk zal worden ingenomen, een conclusie die je met evenveel gemak uit Romeinen 9 tot en met 11 trekt, om het lastig te maken, Kortom, als Israël gewoon de erfgenaam blijft van alle beloften, welke plaats nemen wij als gemeente dan in? En dan denk je, nou, dat heeft er niks mee te maken, dat is een bedelingenkwestie nu, dat is een thema apart, zo een beetje verdwaald, midden in de Romeinenbrief. En daarna gaat in hoofdstuk 12 het verhaal weer verder, waar het in hoofdstuk 6, 7, 8 gebleven was. Nou, zo kun je dus zien, daar kom je ook een heel eind mee, maar het hele punt is natuurlijk dat hoofdstuk 9 tot en met 11 uiteenzet welke positie de gemeente als geheel inneemt, maar ook welke positie de gemeente als geheel niet inneemt. Dat wil zeggen, hoofdstuk 6, 7 en 8 spreken over de positie van de gelovigen als zodanig, het individu zal ik maar zeggen, u en ik, zoals we tot geloof gekomen zijn en waar we nu ongeveer staan, wat onze positie, onze staat is voor God. En daarna zet hoofdstuk 9 tot en met 11 uiteen wat eigenlijk de plaats is van het hele collectief, van al die gelovigen samen, de gemeente, de kerk of hoe je dat maar noemt. Het zet namelijk uiteen dat het tot op zekere hoogte de erfgenaam is van de beloften aan Israël en dat het tot op andere hoogte juist dat niet is, omdat God nog steeds datzelfde plan vasthoudt wat hij in verband met Israël gemaakt heeft en wat hij ook in de toekomst zal vervullen. Kortom, hoofdstuk 9 tot en met 11 spreken over de gemeente en zetten uiteen wat het wel is en wat het niet is, hoe het erfgenaam is van de beloften aan Abraham, Isaac en Jacob en hoe het aan de andere kant toch niet de uiteindelijke erfgenaam is, want er blijkt nog een ander werk Gods te zijn, wat afgebroken is en wat hij in de toekomst zal volbrengen, want hij zal een afgebroken zaak doen op de aarde, staat daar in een van die hoofdstukken. Kortom, het is wel degelijk een volstrekt logische lijn, waarin begin van de brief uiteengezet wordt welke positie de volkeren, de mensheid nou eenmaal voor God inneemt, waartoe vervolgens het evangelie leidt, en dat men uit die verloren positie van de mensheid verlost wordt door geloof in de Heer Jezus Christus. Daarna wordt uiteengezet, tot en met hoofdstuk 8 is dat dan al, wordt uiteengezet welke plaats wij individueel innemen, welke positie we innemen voor God. En vanaf 9 tot en met 11 wordt uiteengezet welke positie de gemeente in zijn geheel inneemt en eventueel niet inneemt. Wat de gemeente niet is en wat het wel is, vindt u daarin pas en vermeld. En daarna pas, vanaf hoofdstuk 12, wordt gesproken over de praktische levenswandel. En de enige conclusie die je daaruit kunt trekken is dat het onmogelijk is te spreken over uw en mijn levenswandel als gelovigen voordat wij in de gaten hebben begrijpen wat de plaats is van de gemeente in het heilsplan Gods en wat de relatie is van de gemeente tot Israël en eventueel welke relatie er helemaal niet is tussen de gemeente en Israël, want dat kan ook nog. Kortom, als wij niet eerst verstaan het algemene werk Gods in onze dagen, de roeping van de gemeente met zijn bijzondere aard, als wij dat niet begrijpen, niet kennen, dan heeft het geen enkele zin te praten over hoe wij individueel in ons kleine wereldje, in ons huishouden, wellicht elke dag enzovoort, hoe we daar zouden moeten leven wat de Heer van ons verwacht. Dat is niet mogelijk. En aangezien dat niet mogelijk is, en aangezien men bovendien de positie van de gemeente niet kent, komt men ertoe om dus oud-testamentische regels, wettische regels, alsnog weer van toepassing te brengen op ons, op u en op mij enzovoorts. Domweg uit het niet verstaan van onze positie, individueel voor God, zeker niet op grond van het niet verstaan van de positie van de gemeente als zodanig, en dus gewoon, men kent niet het werk wat God in onze dagen in het algemeen doet. En als men het algemene niet kent, kan men het deel daarvan, zal ik maar zeggen, het bijzondere heet het dan, kan men niet verstaan. Als je niet weet wat God met de gemeente doet, kun je zeker niet weten wat God met jezelf doet, of doen wil. Nou, die opbouw, die vinden we niet zo uitgebreid natuurlijk, want Romeinen heeft 16 hoofdstukken, maar diezelfde opbouw vinden we net zo goed in deze eerste Petrusbrief, want het zal duidelijk zijn dat de apostel in de eerste verse van 1 Petrus 1 inderdaad spreekt over onze wedergeboorte als zodanig, hoe wij verlost zijn van een oude wereld en hoe wij kinderen Gods geworden zijn en onderweg zijn naar die geweldige toekomst. Er wordt ook gezegd dat het de bedoeling is dat we dien overeenkomstig zouden wandelen. Dat was 1 vers 15. Dat we heilig zouden worden in onze wandel, want naar de geest zijn we al heilig enzovoorts. Maar wat de apostel vervolgens doet, en in het bijzonder is dat dan inmiddels hoofdstuk 2, is uiteenzetten dat wij zouden opwassen, vers 2 van 1 Petrus 2, dat wij zouden opwassen door de redelijke onvervalste melk. Namelijk gewoon door het woord Gods. En zoals gezegd, de apostel Paulus voegt eraan toe niet alleen melk, maar vaste spijs. Maar niettemin, Paulus heeft niks tegen de melk. Hij heeft er alleen wat tegen als het te lang duurt. Hè? Maar het begint met melk. Alleen Paulus die heeft de voorkeur voor vaste spijs daarna. Maar dat is uiteraard de bedoeling. En ik wijs u erop, dat heb ik vorige keer niet gezegd, dat 1 Petrus 2 vers 2 luidt: als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen tot zaligheid. Het is mij ontgaan. Iemand heeft me erop gewezen. Dat gebeurt soms, hè. Maar er staat dus niet op dat gij mocht opwassen, maar er staat op dat gij mocht opwassen tot zaligheid. Dezelfde uitdrukking dus weer, waarna de vraag is: zaligheid van wat? Van de geest, de ziel of het lichaam? En uiteraard is dat dus die van de ziel uit 1 vers 9. Vanzelfsprekend, hè. Naar de wandel, naar de uitwendige, de zichtbare mens. Dus opdat je door dezelfde moogt opwassen, dat principe kennen we natuurlijk ook. Daar hebben we naar aanleiding van Jacobus bij stilgestaan en de vorige keer, 14 dagen geleden hier uiteraard ook. Wij groeien in de eerste plaats op door het woord Gods, door de melk in ieder geval. Want de bedoeling is dat wij veranderd worden door de vernieuwing van ons denken. Dat was immers Romeinen 12 vers 2. Of zoals Jacobus het zei, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Volstrekt. Maar dan ook volstrekt hetzelfde. Maar wat de apostel vervolgens doet, je mag toch aannemen dat hij meteen met de melk begint. Ina, waar dient anders de brief voor? En wat hij dus doet, is uiteenzetten in het gedeelte wat we vorige keer besproken hebben, dat wij als gelovigen beschouwd worden als levende stenen die samengemetseld, samengevoegd, dus hetzelfde, die samengevoegd worden tot een geestelijk huis, vers 5, tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Maar hier zegt hij ook nog niet wat die offers zijn. Daar heb ik u vorige keer ook op gewezen. Nog niet. Het gaat eerst om het principe dat wij als gelovigen weliswaar individuen zijn, maar dat we deel uitmaken van één groter geheel. Dat geestelijke huis namelijk, of gewoon de gemeente, want daar komt het uiteraard op neer. En dat thema, daarvoor zegt de apostel hier ook dat het niet nieuw is. Ik zei het trouwens ook in 1 vers 10 tot en met 12. Maar goed, hij zegt dat het niet nieuw is, maar dat er ontleend is aan oud-testamentische profetieën, waarvan hij er ook enige citeert. Profetieën over de steen des aanstoots, de rots der ergernis, de uitverkoren steen, de gefundeerde steen, de uiterste hoeksteen en meer van dat soort uitspraken die je hier allemaal samenvoegt en zegt: het zijn allemaal uitspraken over ons als gelovigen, individueel inderdaad losse stenen, maar niettemin aan elkaar gevoegd. En ik heb al gezegd, dat is een thema wat in het bijzonder in 1 Korinthe 3, waar ook over melk gesproken werd eerst, en in Efeze 4 bijvoorbeeld uiteengezet wordt. Maar het moet duidelijk zijn dat de apostel Petrus hier in dit schriftgedeelte dus ook eerst spreekt over de gemeente als geheel, namelijk het geestelijk huis, de woonsteden Gods in de geest, of hoe het maar heten mag. En daar komt hij dan ook op terug in vers 9 van 1 Petrus 2, als hij zegt: gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk. En daarmee zegt hij dat de beloften die in Exodus en verder gedaan werden in verband met Israël, dat die in onze dagen worden toegepast op de gemeente, terwijl hij aan de andere kant wijst op de positie van Israël in vers 7, als een volk wat inderdaad gestruikeld is over de steen des aanstoots en de rots der ergernis. Maar dat thema vinden we letterlijk terug, in ieder geval in Romeinen 11. Romeinen 9 tot en met 11, met de nadruk op 11, want daar staat het allemaal. Dus inderdaad, eerst spreken over de gemeente als geheel, een koninklijk priesterdom, of een heilig priesterdom, zoals hij het eerder zei. En daarna in vers 10 zegt hij, gij die eertijds lo ami waart, maar nu ami zijt, en eertijds lo rugama, maar nou rugama. Eveneens geciteerd uit het Oude Testament, uit Hosea. Maar deze uitspraken worden hier weliswaar door Petrus aangehaald, maar Paulus citeerde ze in Romeinen 9. Dus ook Romeinen 9 tot en met 11. Precies, maar dan ook precies dezelfde gedachtegang, maar ook inderdaad met hetzelfde doel. Want het is wel de bedoeling, zoals Romeinen 6 het al zei, en zoals 1 Petrus 2 het begin van het hoofdstuk het zegt, is wel de bedoeling dat wij heilig zouden worden in onze wandel en geestelijk zouden opwassen. Maar beide, zowel Romeinen als 1 Petrus, spreken vervolgens over de gemeente als geheel en over de plaats van de gemeente en daarnaast eventueel over de plaats van een gestruikeld Israël, dan wel het Joodse volk, om pas daarna verder te spreken over de persoonlijke situatie feitelijk van de gelovigen in onze dagen. Waarbij wij als gelovigen de eerste plaats natuurlijk onze persoonlijke verantwoordelijkheid hebben. Maar het is wel een verantwoordelijkheid die van alles van doen heeft met het collectief. Dat wil zeggen met de gemeente als zodanig waarin wij een plaats zouden innemen. Nou goed, waarna ik terecht kom dus in 1 Petrus 2 vanaf vers 11... Want in de voorgaande versen sprak hij over de gemeente als volk, als geheel, als huis, als koninklijk priesterdom, als ami, volk van God namelijk, Gods volk. En dan pas zegt hij, geliefden, in 1 Petrus 2 vers 11, geliefden, ik vermaan u als inwoners en vreemdelingen dat gij u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel, want daar ging het immers over, of zou het over gaan. Houd uw wandel eerlijk of eerbaar onder de heidenen, opdat in hetgeen zij kwalijk van u spreken als van kwaaddoeners, zij uit de goede werken die zij in u zien, God verheerlijken mogen in de dag der bezoeking. Nou, en Petrus komt dus meteen ook over de brug met de werken, werken des geloofs, werken die gedaan worden niet door niet-wedergeboren mensen, om daardoor behouden te worden uiteraard, maar goede werken die gedaan worden door wedergeboren mensen op uit hoofde van het feit dat zij een koninklijk priesterdom geworden zijn. Een volk zijn om God te dienen, een volk voor zijn naam. Overigens, dit is de laatste keer dat die goede werken in de Bijbel genoemd worden, letterlijk. In dit vers, 1 Petrus 2, vers 12. En net als bij de eerste keer in Matthäus 5 staat erbij waarvoor die goede werken dienen. Namelijk niet tot behoud van de zondaar of iets dergelijks, maar in de allereerste plaats tot verheerlijking van God. Dat is de bedoeling. En dat staat hier uiteraard ook bij. Hoe dan ook, de bedoeling is dat onze wandel als gelovigen er eerbaar, eerlijk, met ere betekent het gewoon, hè, met ere zou zijn te midden van de heidenen en dat wij leven te midden van heidenen, te midden van degene namen die niet horen bij het volk Gods, want dat is gewoon de betekenis van het begrip heiden, dat staat natuurlijk ook al in vers 11. Want wij worden geacht inwoners en vreemdelingen te zijn. Ik weet niet of je het allemaal nog zeggen mag en of het zinvol is om het te zeggen tegenwoordig, maar wij worden geacht als vreemdelingen te verkeren in een land wat het onze niet is, nog niet is. Dat was Abraham ook. Nee, gastarbeider mag je helemaal niet meer zeggen. En of Abraham dat was, weet ik ook niet. En ja, dat heb je met normen en waarden die veranderen. Maar heel het idee is dat de wereld waarin we leven de onze niet is. En we zouden dus, voor zover we in de wereld leven, zouden wij dat met mate, staat er, matig en rechtvaardiglijk, matiglijk en rechtvaardiglijk, zouden we dat doen. En dat in afwachting van de verschijning van onze grote God en zaligmaker, die bij die gelegenheid ons lichaam zou zalig maken. Hoe dan ook, zijn woorden uit Titus is, meen ik. Soms weet ik het niet precies meer, maar ik meen dat Titus was. Maar heel de gedachte is inderdaad dat wij leven in een volk waar, te midden van een wereld waarin wij niet thuis horen, te midden van een volk waar we geen deel van uitmaken. En we zouden dus wat de wereld betreft een beetje low profile moeten blijven, heet zoiets in het Amerikaans woord. Low profile, ik wil zeggen, niet al te opvallend, we horen er wel bij, maar het is niet de bedoeling dat we zozeer de aandacht trekken. Wij horen bij een andere wereld, dat is gewoon zo. Ja, wij zouden niet de aandacht moeten trekken van de wereld, integendeel. En voor zover aandacht getrokken wordt, zou het moeten zijn vanwege onze goede werken staat hier. Nee, op andere plaatsen staat er weer wat anders, maar ik kan niet ontkennen dat het hier staat. Het zou moeten zijn vanwege de goede werken die zij in ons zien. En de bedoeling is dat ze dan wellicht uit die goede werken God verheerlijken mogen. Maar het begint uiteraard met het woord Gods en vervolgens de goede werken die daar inderdaad uit voortkomen. Maar wat onze positie betreft, voor zover we in het lichaam en dus in deze oude wereld zijn, staat er in vers 13, zij dan alle menselijke ordening onderdanig. En dat staat er niet voor niks, want de natuurlijke gedachte is dat wij deel hebben gekregen inderdaad aan dat koninklijk priesterdom uit vers 9. Wij zouden daardoor bijzonder hoogmoedig kunnen worden. We zijn met een hemelse roeping geroepen, maar dat is weer ergens anders, Hebreeën, waar dat staat. Maar niettemin, ondanks het feit dat wij koningen en priesters zijn, worden wij geacht alle menselijke ordening, alle menselijke instelling, ordinantie, de menselijke overheid gewoon, diezelfde als uit Romeinen, jawel, de Romeinen 13. Ja, precies hetzelfde verhaal hoor. We zouden die overheid onderdanig moeten zijn. Ik wijs er altijd meteen op dat er niet staat, zij dan alle menselijke ordening gehoorzaam. Dat staat ook nergens, al wordt soms wel die indruk gewekt. Ik meen trouwens ook dat het Petrus is. Dat is, dat kan ze gewoon niet vinden. Maar doet er ook niet toe. De gedachte is namelijk dat wij weliswaar onderdanig zouden zijn en dus onze positie zouden kennen. Dat betekent nog niet dat wij onder alle omstandigheden diezelfde menselijke ordening, dan wel overheid, ook inderdaad zouden moeten gehoorzamen. Trouwens, het heeft weinig zin om dat te zeggen nu, want wij als gelovigen kunnen dat lang niet altijd. Wat de verkeerslichten betreft, ja zuster, dat weet ik. Maar goed. He, dat zijn niet de moeilijkste dingen, maar er zijn omstandigheden denkbaar waarin men die menselijke ordening weliswaar niet kan gehoorzamen, maar dat betekent nog niet dat men die niet onderdanig zou zijn. Dat is waar het om gaat. Het gaat om algemene positie. Want hoewel wij geroepen zijn tot dat priesterlijk koninkrijk, dan wel dat koninklijk priesterdom, zijn wij hier nog in het lichaam en hebben hier in deze oude wereld vooralsnog een ondergeschikte positie. Want onze roeping zal pas gerealiseerd worden in de toekomst, namelijk bij de verlossing van ons lichaam. Maar goed, daar komt dus de dagen van de wederkomst van Christus. En in afwachting daarvan zij dan alle menselijke ordening onderdanig om des Heren wil, het zij de koning, nou ja, die hebben wij niet, dus dat scheelt dan weer, als de opperste machthebber of zoiets. Vroeger waren koningen namelijk opperste machthebbers. Tegenwoordig knippen ze lintjes door. Het blijft altijd wat moeilijk wat je eronder verstaan moet. Want wat dat betreft is er een boel veranderd in de wereld. Maar het gaat maar om het principe. En het principe wat de apostel Petrus hier naar voren brengt is heus hetzelfde als van Romeinen 13. En nou zie ik ineens waar die andere uitspraak staat. Dat was in Titus. Titus 3 vers 1 namelijk. Kijk, ik blijf binnen het verband, want ik heb er straks geciteerd Titus 2 vers 12. Waar staat dat het de bedoeling is dat we matig en rechtvaardig en godzalig leven zouden in deze tegenwoordige aion, deze tegenwoordige wereld of eeuw, verwachtende de wederkomst van Christus, zal ik maar zeggen. En daarna staat er inderdaad drie versen verder in Titus 3 vers 1. Vermanen hen dat zij aan de overheden en machten onderdanig zijn. dat zij gehoorzaam zijn. En dan hebben de vertalers het woordje hun ingevoegd, dat zij hun gehoorzaam zijn. Maar dat is uiteraard een misverstand. Punt 1, staat er niet. En punt 2, zou er nu wat staan wat helemaal niet kan? Want men moet God meer gehoorzaam zijn dan mensen. Er staat namelijk dat ze aan de overheden en machten onderdanig zijn. En dat zij gehoorzaam zijn. Namelijk dat zij tot alle goed werk bereid zijn. En het punt is dat hier eigenlijk drie zinnetjes staan. Namelijk het eerste, onderdanig zijn aan de overheden en machten. De tweede is gehoorzaam zijn. De derde zin is tot alle goed werk bereid zijn. En de vertalers hebben gekozen om de middelste zin in verband te brengen met de eerste. Maar ik hoop dat het u ook duidelijk is dat die middelste zin in verband staat met de derde. Namelijk, aan de ene kant overheden en machten onderdanig zijn. En aan de andere kant gehoorzaam zijn aan wie? Aan God uiteraard. En dus tot alle goed werk bereid zijn. Want gehoorzaamheid, dan wel geloof, want dat is feitelijk hetzelfde, leidt inderdaad tot goed werk. De goede werken zijn immers de werken des geloofs. Komen uit geloof en dus uit gehoorzaamheid voort. Nou, dat is maar waar het om gaat, hè. Niettemin, het idee hier in Titus 2 en 3 is volstrekt hetzelfde als dat van Romeinen 13. En ook dat van 1 Petrus dus, zoals we gezien hebben. Menselijke overheid, ordening, onderdanig. En de bedoeling daarvan is dat we daar dan geen problemen mee zouden hebben in de praktijk. Althans, zo min mogelijk problemen zouden hebben. Dat wij dus een gerust en stil leven, want zo heet het elders, zouden hebben. En daarin alle ruimte om de Heer te dienen, om God te dienen namelijk. Want als wij in conflict zijn met de menselijke overheid of wat het maar wezen mag, dan gaat het altijd ten koste van onze dienst aan de Heer. En het is zeker niet naar de wil van de Heer dat, we leven in conflict met de aardse overheid. Om de eenvoudige reden dat het conflict met de overheden en machten op aarde pas uitgevochten gaat worden in de toekomst, na de opname van de gemeente. Dus daar zullen we ongetwijfeld ook op een of andere wijze in betrokken zijn. Maar dat is weer een ander verhaal. Maar in onze dagen is dat niet de bedoeling. In onze dagen is de bedoeling dat we ons onderwerpen aan de Heer, aan Christus dus, dan wel aan zijn geest, om hem te dienen en te wandelen in de goede werken welke hij voorbereid heeft. En dit was voor de gelegenheid dan weer Efeze 4. Nou, daar gaat het hier dus om. Verder wordt wel degelijk gezegd in vers 16 dat het een en ander, 1 Petrus 2 vers 16, dat het een en ander zou zijn als vrijen, want dat zijn wij. Daar heb je zoiets, hè. Wij zijn toch, we hebben toch delen aan Christus, we zijn een koninklijk priesterdom enzovoorts. Dan zijn wij toch vrij. Hoe dan zouden wij ons onderwerpen aan, of onderdanig zijn aan de menselijke overheid? Dat is toch in strijd met elkaar, is dan de gedachte. Niettemin staat uitdrukkelijk dat het zo de bedoeling is, dat we weliswaar vrijen zijn, maar we kunnen toch ook van die vrijheid gebruik maken om ons inderdaad te stellen onder gewoon de menselijke overheid. Dat zal ook wel moeten in de praktijk, althans grotendeels. En daarom staat hier ook als vrijen en niet de vrijheid hebbende. Dat in de eerste plaats. Dat is een uitdrukking namelijk die we in Korinthe tegenkomen in het bijzonder. Als vrijen en niet de vrijheid hebbende. Als dienstbaar en toch vrij. En vrij en toch dienstbaar. Het is maar van welke kant je de dingen bekijkt. Maar vervolgens staat er dat we zouden leven als vrijen en niet de vrijheid hebbende als deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Want er staat dus gewoon dat we die vrijheid hebben en vrijen zijn om dienstknechten van God te zijn. Ik weet wel dat je dan met aandacht zo'n vers moet lezen, maar niettemin, dat is wat er staat. Als vrijen en niet de vrijheid hebben als deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. En dat is precies de gedachte die we in Romeinen en in bijzonder in Galaten ook tegenkomen. Dat we namelijk vrijgemaakt zijn van de dienstbaarheid der zonde, de dienstbaarheid van de wet, de slavernij dus van de wetten van de zonde. En volgens Hebreeën 2, zelfs vrijgemaakt van de dienstbaarheid van de dood, van het verderf namelijk. Alles met maar één doel, dat we van die vrijheid gebruik zouden maken om de levende God te dienen. In ons lichaam uiteraard. Terwijl wij nu nog hier op aarde zijn. En de Galatenbrief zegt bijna precies hetzelfde. Galaten 5 vers 1. Daar staat ook dat wij de vrijheid hebben en in de vrijheid geplaatst zijn waarin ons Christus gezet heeft. En de bedoeling is dan dat wij die vrijheid niet gebruiken als oorzaak voor het vlees. Dat betekent gewoon dat we misbruik zouden maken van de vrijheid die we hebben. En hier staat hetzelfde. Niet de vrijheid hebbende als deksel der boosheid. Precies hetzelfde. Vrijheid. Als bedekking, als vlag zal ik maar zeggen, die de lading, namelijk die van boosheid of van zonde, zou moeten dekken. Maar het is hetzelfde als Romeinen 6 vers 1, zullen wij in de zonde blijven opdat de genade te meerder worden. De vlag wordt erbij geleverd daar, hè? Opdat de genade te meerder worden. Nou nee, dat is dus inderdaad niet de bedoeling. Laat ik het maar weer eens zeggen met Hebreeën 9 vers 14... Langzamerhand weet ik uit mijn hoofd wat staat. Hebreeën 9 vers 14. Onze gewetens zijn gereinigd van boze werken om... Dan kun je het verhaal zelf afmaken, weet je wel. Als onze gewetens gereinigd zijn van boze werken, is het de bedoeling uiteraard te wandelen vervolgens in de goede werken. En zo staat het er ook. Er staat onze gewetens gereinigd hebben van boze werken om de levende God te dienen. Dat is het doel. Nou goed, er staat hier ook, als vrije, maar een vrijheid niet om dan op aarde conflicten uit te lokken, zal ik maar zeggen, om ons te plaatsen buiten de wet, aardse wetten bedoel ik nu gewoon, hè. Niet om ons te plaatsen buiten de wet of om de overheid te bestrijden die alles verkeerd schijnt te doen enzovoort, hoewel je in een democratie daar ruimschoots de gelegenheid toe krijgt. Maar goed, dat is niet de bedoeling. Wij hebben die vrijheid ontvangen, opdat wij die vrijheid zouden gebruiken, niet als deksel der boosheid, maar als dienstknechten van God. Niet tot boze werken dus, want zo heet zoiets, maar tot goede werken, zo kun je het ook zeggen. Maar het principe blijft dat wij in de vrijheid geplaatst zijn en verlost zijn van de wet om nu God te dienen onder de genade. En dus om de genade te dienen, om de gerechtigheid Gods te dienen. Stel uw leden tot wapenen der gerechtigheid. Dat is waar het om gaat. En hoe dat eruit ziet, wordt hier dus beschreven. Namelijk, eert een ieder. Dat betekent dat we respect voor elkaar zouden hebben. Eert een ieder. Heb de broederschap lief. Dat de broederlijke liefde blijven. Maar dat is weer, geloof ik, Romeinen 12, als ik het wel heb. Maakt trouwens niet uit, het is een vaste uitdrukking bij Paulus. Hè? Eert een ieder, heb de broederschap lief, vreest God, eer de koning. Dat wil zeggen, wij zouden inderdaad respect moeten hebben voor andere mensen. Dat is de positie die wij zouden innemen. En dat respect brengt ook inderdaad met zich mee dat ieder zo zijn eigen plaats inneemt. In gemeentelijke omstandigheden, zelfs in de omstandigheden buiten de gemeente, dat wil zeggen in de wereld. En daar wordt ook inderdaad hierover gesproken, want dan krijg je die hoofdstukken waarboven staat plichten van zus en plichten van zo, dat weet je, plichten. Kijk dat woord, hè? De plichten der dienstknechten. Gij huisknechten zijt met alle vrezen onderdanen de heren. En niet alleen de goede en bescheidene heren, maar ook de harde heren. Zouden wij als dienstknechten onderdanig moeten zijn. Tegenwoordig heet zoiets werkgever en werknemer. In de praktijk is het volstrekt hetzelfde hoe het administratief geregeld is. Daar ben ik nog nooit achter gekomen, maar goed. Maar het blijft in principe hetzelfde. Gij huisknechten, zij met alle vrezen onderdanig den heren. Niet alleen de goeden en bescheidenen, maar ook de harde. Want dat is genade indien iemand om het geweten voor God zwarigheid verdraagt, leidende ten onrechte. Zodat zelfs de gedachte is dat een gelovige die een harde heer heeft, dat die gelovige niet toch die heer zou dienen en die heer onderdanig zou zijn, niet omdat het zo'n aardige man is, ook niet omdat hij zo goed betaalt of omdat het moet van de bond, maar gewoon omdat het de wil van God is. Dat is wat er staat. Gewoon omdat het de wil van God is. Als er dan staat, vervolgens, want dat is genade indien iemand om het geweten van God zwarigheid verdraagt, leiden het ten onrechte. Dan staat er dus gewoon dat zo'n dienstknecht wellicht daardoor zal lijden. In die situatie onder die Heer. Maar dat is dan inderdaad een lijden om het geweten. Een lijden op grond van de positie die hij nou eenmaal inneemt. Al was het maar omdat hij kind van God is. Want tot ongelovigen wordt dit niet gezegd hoor. Ik ben ook niet geneigd ongelovigen zo'n advies te geven. Maar, hè? Nee, niet echt. Zou ik zeggen, zoek een andere Heer. Maar vooruit. Maar aan gelovigen moet je wel zo'n advies geven, want het komt erop neer dat inderdaad de beloning voor die arbeid in zo'n harde dienst, zal ik maar zeggen, dat de beloning voor die arbeid ook inderdaad in de toekomst komt, namelijk van de hoogste Heer die er is. Van God zelf namelijk. Dat staat er. En bovendien wordt het als genade beschouwd dat je voor die, om het geweten inderdaad voor God zwarigheid mag verdragen. Dat is niet eenvoudig om het uit te leggen, maar niettemin, dat is wel degelijk een Bijbels gedachte en zelfs bijzonder Paulinisch, mag ik wel zeggen. Want hij noemt heel zijn dienst sowieso genade, dat men de Heer dienen mag, dat men zelfs, het beschouwde zelfs als lijden inderdaad, dat men, of als genade, dat men voor God lijden mag. Er staat heus niet alleen hier bij Petrus. Hoewel Petrus inderdaad zal overkomen. Maar hoe dan ook, dit gaat gewoon over maatschappelijke verhoudingen zelfs. En er wordt gezegd dat men als dienstknecht die Heer zou dienen, dat men weliswaar dan leidt wellicht ten onrechte. Maar het is de Heer die dat in ieder geval vergelden zal. Bovendien is het een eervolle zaak, zegt hij. Ik betwijfel of de huisknecht in kwestie het ook zo ziet. Maar de apostel zegt want dat het een eervolle zaak is, want, zegt hij, wat lof is het indien gij verdraagt als gij zondigt en daarover geslagen wordt. Als je nou slecht hebt omdat je wat verkeerd gedaan hebt, nou ja, daar is geen eer mee te behalen. Maar als je niks verkeerd gedaan hebt en je wordt erom geplaagd, dan wel geslagen of hoe het maar heten mag, dat is een eervolle zaak, zegt hij. Dat moet het zijn, dat was het voor de Heer Jezus namelijk ook. Maar indien gij verdraagt als gij wel doet, indien gij die slagen verdraagt, terwijl gij wel doet, en daarover leidt, dat is genade bij God. Want hiertoe zijt gij geroepen, het gaat heel ver hoor, hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, onze voorbeeld nalatende, opdat gij zijn voetstappen, zijn voorbeelden dus feitelijk, zijn voetstappen zoudt navolgen. Want het is onmiskenbaar zo dat de Heer Jezus zelf geleden heeft om des gewetens wil en inderdaad zwarigheid verdragen heeft en geleden heeft ten onrechte. Maar Peter zegt, nou, dat is het voorbeeld wat wij zouden navolgen. En dat is een gedachte die wij in het bijzonder tegenkomen in Filippenzen. Bij Paulus dus weer, hè. Zo is het nou eenmaal. En van Christus staat dan, die heeft inderdaad het goede gedaan, wel gedaan, vers 22. Want van hem staat in vers 22, die geen zonde gedaan heeft en er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Ik vind altijd leuk hoe het hier staat. Er staat eerst die geen zonde gedaan heeft. En als het buiten enig verband, buiten enig schriftverband gestaan zou hebben, zou ik geconcludeerd hebben dat het betekent dat er geen bedrog in zijn mond gevonden is. Want als er niks bij vermeld wordt en er wordt gewoon gesproken over zonde, dan is dat gewoonlijk die van ongeloof en die dus van bedrog spreken tegen de waarheid namelijk, ongeloof. Maar van beide staat het hier, die geen zonde gedaan heeft. Namelijk in verband met het weldoen uit vers 20. Maar in het algemeen, er is geen bedrog in zijn mond gevonden. Hij leefde uit geloof en heeft geen zonde gedaan. En als hij gescholden werd, schold hij niet terug, vers 23. En als hij leed, dreigde hij niet, maar gaf het over aan degene die rechtvaardig oordeelt. En begrijp je me goed, dit is maar niet de vaststelling van een of ander christologisch en historisch feit. Het is een voorbeeld wat ons gegeven wordt, namelijk, wij zouden dat voorbeeld moeten navolgen. Als hij gescholden werd, schold hij niet. Als hij leed, dreigde hij niet. Maar hij gaf het over, gaf het recht over aan degene die inderdaad rechtvaardiglijk oordeelt en dat ook in de toekomst zal doen. Dat is een voorbeeld, maar wel een belangrijke. Dat is een voorbeeld wat de Heer Jezus Christus ons nagelaten heeft. En dat staat hier immers in vers 21. En vers 22 en 23 is dus ons voorbeeld dat we niet zouden gaan liegen, dat er geen bedrog in onze mond zou zijn, dat we niet in opstand zouden komen tegen God, dat we inderdaad de dingen zouden verdragen, want wat voor zin heeft het eigenlijk om het niet te doen? Om niet te verdragen. Wat voor zin heeft het nou als iemand scheldt om terug te schelden? Wat voor zin heeft het als men lijdt om dan te dreigen dat men nog eens een keer iemand zal krijgen, zal ik maar zeggen. Krijg je nog wel heet zoiets dan in gewoon Nederlands, hè? Wat voor zin heeft dat nou? Dat leidt toch tot niks? Escalatie, ja. Wat het ook wezen mag me daar leiden toe, hè? De problemen worden alleen maar groter. Het leidt tot niks. Dat is één. En het andere is, de Heer heeft ons inderdaad dit voorbeeld nagelaten. En die bovendien, uiteindelijk staat er in vers 24, die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout. Want wij hadden gezondigd tegen hem. En wat heeft hij teruggedaan? Niks, hij heeft onze zonden verdragen. Nee, niet alleen gedragen, maar zelfs verdragen in de zin van weggedaan. Die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, de zonde afgestorven zijnde, der gerechtigheid leven zouden. En zo komt de apostel weer bij het onderwerp terug. Met een zwaai. Maar de gedachte is dat wij tegen de Heer gezondigd hadden, maar dat hij onze zonde gedragen heeft. Hij vergold niet, hij heeft verdragen en heeft ons daarmee zelfs van de zonde verlost, met als bedoeling dat wij inderdaad der gerechtigheid, dat wil zeggen in dienst van de gerechtigheid, leven zouden. Stel dan uw leden tot wapenen der gerechtigheid, zei dan Romeinen 6 weer dus. Hè? Opdat wij der gerechtigheid leven zouden en dan weer door wiens striemen gij genezen zijt. Een aansluiting op dat hij onze zonde gedragen heeft op het hout. Uiteraard. En daarna staat er, vers 25, want gij waart als dwalende schapen, maar gij zijt nu bekeerd tot de herder en opziener uw zielen. En als wij andere dwalende schapen tegenkomen, wat het maar wezen mag, lui die dan ongeregeld wandelen, heet het op een andere plaats, dwalende schapen. Dus wandelen buiten de regel, dan heeft het geen zin om daar tegen te keer te gaan. Integendeel, de bedoeling is dat zij bekeerd worden tot de herder en opziener der zielen, want dat is de Heer voor ons ook. Wij waren dwalende schapen, wij waren in opstand tegen hem, maar hij heeft ons toegevoegd aan die kudde waarvan hij de herder en opziener is. Dat betekent gewoon dat wij, als het goed is, eenzelfde houding zouden innemen in overeenkomstige omstandigheden. Zoals de Heer zich dat voor ons en naar ons toe gedragen heeft en nog gedraagt. Zo is de bedoeling dat wij ons zouden gedragen. Niet in de eerste plaats natuurlijk naar onze broeders en zusters, maar zelfs daar blijft het niet bij. Want de bedoeling is wel degelijk dat dezezelfde dingen ook terechtkomen. Hetzelfde woord, hetzelfde nieuw verbond, dezelfde verlossing en vrijheid ook terecht zouden komen bij degene die nu nog in duisternis wandelen, of die nu nog dood zijn door de misdaden en de zonde. Zo is dat nou eenmaal. Volgens mij kan je daar geen spel tussen krijgen, ook al zou je dat willen. Het probleem is alleen dat dat een wandel is die absoluut niet naar de oude mens is. En daar zit het probleem. Vandaar dan ook dat wij geacht worden eerst veranderd te worden door de vernieuwing van ons denken, om onze positie te leren verstaan, om vanuit die positie inderdaad zo te kunnen leven. En soms denk ik dat dit het ideaal is van de wereld, lief zijn voor elkaar. Maar aan de andere kant, wij weten allen dat als het zo concreet geformuleerd wordt en zo concreet de individuele mens wordt voorgehouden, dan wijst hij het af. Dan zegt hij, ben je nu helemaal gek, ik laat het niet over me lopen. Ik heb hier ook rechten, je moet voor je rechten opkomen enzovoorts. Nou, als je alleen dat al zegt, heb je al oorlog. Hangt er maar vanaf wie het zegt, hè. Als de legeraanvoerder zegt, ik laat niet over me lopen dan, hè, en kom voor mijn recht op, dan heb je dus oorlog, het is maar wie het zegt. Maar het is in principe volstrekt hetzelfde, hoor. Dat betekent dus dat wij niet voor onze rechten zouden opkomen, dat wij wel over onszelf zouden laten lopen. Dat is inderdaad waar, dat wij ons kruis op ons zouden nemen, de schande zouden verdragen enzovoort. En daardoor juist rust zouden vinden, omdat dat voor de Heer zelf zo gold. En bovendien omdat de Heer onszelf die rust zal geven. Want kijk u eens hier, er staat niet, gij zijt nu bekeerd tot de herderen opziener uw geesten of iets dergelijks. Maar uw zielen, dat wil zeggen dat hij degene is die voor ons zorgt. Niet alleen in de zin van dat wij wedergeboren worden, behouden worden, in de hemel komen of iets dergelijks. Want dan had er moeten staan de herderen opziener uw geesten. En woorden van zulke strekking staan ook heus bij gelegenheid in de Bijbel. Maar hier staat de herderen opziener uw zielen. Dat betekent dus dat wat er ook gebeurt in ons leven, in onze wandel, om het synoniem voor zielen dan maar weer te gebruiken, hè, wat er ook gebeurt in onze wandel, hij doet alle dingen medewerken ten goede. Hij weet ze ten goede te keren. Bovendien, hij is de opziener onze zielen. Hij ziet daarop toe. Hij weet wat er aan de hand is, weet wat er gebeurt. Heeft ons ook beloofd dat we niet verzocht zullen worden boven ons vermogen, boven hetgeen wij dragen kunnen enzovoorts. Dus in de praktijk valt het allemaal heus nog wel mee. Dat meen ik ook echt. In de praktijk valt het wel mee. Maar niettemin, wat hier beschreven wordt, dat is inderdaad een beschrijving eigenlijk van de Heer Jezus Christus en zijn aard, zijn karakter, zijn wezen en dus ook zijn wandel. En de bedoeling is inderdaad dat wij beelddragers van Christus worden, het beeld van Gods Zoon, Romeinen 8 dus, gelijkvormig zouden worden. Dat ziet er dan ongeveer zo uit. Nou, dat is maar waar het om gaat. En daarna krijgen wij de plichten van echtgenoten. Nog smallere leefgemeenschap, ben ik geneigd te zeggen. Zo stuurt hij, desgelijks gij vrouwen, u hebt toch, ik ben nou toch bezig, ga nou maar even door. 1 Petrus 2, gij huisknechten, we blijken slaven te zijn in de praktijk, gij huisknechten, zijt met alle vrezen onderdanig de Heere, en nu we het er toch over hebben, desgelijks gij vrouwen, huisknecht, kan het, zijt uw eigen mannen onderdanig. En dan gaat de apostel uitgebreider binnen en zegt in vers 6, gelijk Sara aan Abraham gehoorzaam is geweest, hem noemende Heer. Ergens in Genesis in ieder geval ooit een keer. Met andere woorden, er wordt hier inderdaad meteen gesproken over de positie van de vrouw als onderdanig aan haar eigen man. Vergeet dat nooit, hè. Onderdanig, niet aan de man, dat staat ook nergens, hoor. Maar aan haar eigen man. En niet aan die van een ander. En niet aan, ook niet aan mannen in het algemeen. Dat is een misverstand. Aan haar eigen man. Desgelijks zijn vrouwen, op dezelfde manier, want het is eenzelfde soort relatie, zijt u eigen mannen onderdanig. Er staat ook niet gehoorzaam in de eerste plaats, hè, onderdanig. Het gaat niet om gehoor geven aan alles wat er gezegd dan wel opgedragen wordt, eventueel. Maar het gaat om het innemen van de positie. Desgelijks geen vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enigen den woorden ongehoorzaam zijn, zo enige van die mannen dus ongehoorzaam zijn aan het woord, en dus ongelovig eventueel, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Buiten het woord om blijft een principiële zaak dat het woord in de eerste plaats gegeven is aan de man en niet aan de vrouw. Ik dacht dat het meest bekend was van Paulus, dat hij dat spreekt, maar Petrus zegt precies dezelfde dingen. Maar zonder woord kan ook het een en ander gebeuren. Maar er staat ook inderdaad dat de vrouw de man onderdanig moet zijn. Juist waar de vrouw goed staat tegenover God, de juiste plaats inneemt tegenover de Heer, tegenover de gemeente enzovoorts, of tegenover het woord, daar kan het zijn dat de man dat niet doet en er kan dan een heel gemakkelijke situatie ontstaan waarbij de vrouw zich stelt boven de man om die man dan te vertellen, het is, er moet zus, er moet zo en dit is fout en zus moet anders enzovoorts. En wellicht heeft ze dan het grootste gelijk van de wereld aan haar kant. Maar de gedachte is dat het niet helpt. En bovendien dat het niet de goede methode is. Beide. En daarom staat er... zijt uw eigen mannen onderdanig... opdat ook zo enige den woorden ongehoorzaam zijn... zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden... als zij zullen ingezien hebben uw kuise wandel in vreze... welke versiersel zij niet... hetgeen uiterlijk is bestaan in de vlechten des hazen omhangen vergouden van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten, het hart dus gewoon, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God, want alzo versieren zichzelf eertijds ook de heilige vrouwen die op God hoopten, die een verwachting stelden dus op God, en waren daarbij haar eigen mannen onderdanig. Hun hoop was niet op hun man, hun hoop was op God... en ze waren hun eigen man onderdanig. Dat is wat er staat. Met een heel sterk voorbeeld dus van Sarah... die haar man Heer noemde. Welke dochters gij geworden zijt als gij wel doet... en niet vreest voor enige verschrikking, enzovoort. Waarna nog één vers over de man ten opzichte van zijn vrouw... Ik heb het niet geschreven hoor, sorry. Maar het is maar één vers over de man. Gij mannen insgelijks in vers 7. Woont bij haar met verstand. Aan het vrouwelijk vat als het zwakste eergevende. Als die ook mede erfgename der genade des levens met haar zijt. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Het is net zo goed een ernstige waarschuwing. Maar het blijft natuurlijk zo dat in de schepping... en in de natuur en dus ook in de menselijke geschiedenis... altijd deze ontwikkeling daar is van de vrouw die zich stelt boven de man. Daar kun je natuurlijk uren over discussiëren. Dat doe ik liever niet vanaf deze gelegenheid. En eigenlijk doe ik het liever helemaal niet. Want ik vind het ook niet echt een prettig onderwerp. Maar waar het om gaat is dat die hele verhouding van... van man en vrouw natuurlijk op een of andere wijze de uitdrukking is van de verhouding tussen God en de schepping. Het is precies hetzelfde. En het hele idee is dat de schepping, de wereld, en zo je wilt de mensheid in het algemeen, in opstand verkeert tegen God, in feite, en altijd erop uit is om zich tegen God te keren. Het risico is dat vervolgens datzelfde idee, hetzelfde principe ook naar voren komt in de verhouding tussen man en vrouw. Want dat blijkt ook inderdaad zo te zijn. De hele menselijke geschiedenis is er een van strijd tussen man en vrouw, waarbij de vrouw in opstand is tegen de man. En natuurlijk zeggen vrouwen dan, waarbij de man de vrouw onderdrukt. Ja, waarna de discussie gaat over wat is dat eigenlijk, onderdrukking. En daar kun je dus nog uren, dagen, maanden, jaren over filosoferen. Maar niettemin, dat is inderdaad wel een probleem wat we niet alleen buiten de Bijbel kennen, gewoon in de wereld in het algemeen. Maar wat wij in de Bijbel ook steeds tegenkomen, er wordt herhaaldelijk op gewezen in het Nieuwe Testament hoe die rangorde is. En er leidt geen enkele twijfel. God is het hoofd van Christus, Christus is het hoofd van de man is het hoofd van zijn vrouw. En dat was de volgorde uit 1 Korinthe 11 en daar staat het letterlijk zo. Nou goed, meer hoef ik er niet van te zeggen. Maar je vindt hier dus, hoe zal ik het zeggen? Je vindt hier dat bepaalde zaken die in de wereld bij de ongelovigen problematisch zijn... en die altijd ter discussie staan, die worden hier in de schrift gewoon zo geregeld. Betekent gewoon dat als de gelovige vrouw zich onderwerpt aan de wil Gods... dan zal ze beantwoorden zo ongeveer, ik zeg het altijd met een slag om de armen... maar zo ongeveer aan de beschrijving die hier van haar gegeven wordt. En andersom natuurlijk, waar de man zich onderwerpt aan het woord Gods... zal hij beantwoorden aan de beschrijving die van hem gegeven wordt hier in 1 Petrus 3 vers 7. Op andere plaatsen worden die dingen uitgebreider besproken, maar niettemin, het is altijd hetzelfde verhaal. En het verhaal over de vrouw die zich in de eerste plaats niet uitwendig, maar in de eerste plaats inwendig zou versieren, want zo staat het hier, is natuurlijk dezelfde redenering als uit Timotheus en Titus. Dus inderdaad precies dezelfde gedachte bij de apostel Paulus, waarbij de uitwendige versiering bepaald niet wordt afgewezen, waarbij gezegd wordt dat in de eerste plaats de vrouw zich inwendig zou versieren voor de man. En op de langere termijn heeft dat denk ik ook meer effect. Voor zover effect beoogd wordt overigens. Nou goed. En eindelijk, vers 8. En eindelijk, zijt allen eensgezind. Want dat is kenmerkend inderdaad voor de gelovigen en voor de gemeente dus. Dat men eensgezind is, dezelfde gezindheid heeft, medelijdend, neem het woord maar zo letterlijk mogelijk, medelijdend, de broeders liefhebbende, maar dat was al een keer gezegd, met innerlijke barmhartigheid bewogen, vriendelijk, en vriendelijk betekent gewoon als vriend, hè? Het wil niet zeggen dat je netjes goeiedag zegt, vriendelijk, hè? Vriendelijk betekent gewoon je als vriend gedragen. En er komt heel wat meer voor kijken dan aardig tegen iemand doen. Hè? Bovendien wijs ik erop dat hier niet zozeer het uitwendige besproken wordt, maar het inwendige. Eensgezind zijn, medelijdend. Of dat aan de buitenkant ook blijkt dat iemand met de ander meeleidt, daar gaat het niet over. Het gaat om dat het zo is. Het gaat om de inwendige mens. En er staat er ook uitdrukkelijk met innerlijke barmhartigheid bewogen. En zich als vriend gedragen en dan meteen vergeld niet kwaad voor kwaad. Het is dezelfde gedachte als uit 2 vers 18 en 19 enzovoorts over die verhouding van heer en meesters. Vergeld niet kwaad voor kwaad of schelden voor schelden, maar zegen daarentegen wetend dat gij geroepen zijt. Dat gij daartoe geroepen zijt, opdat gij zegening zoudt beërven. Een heel sterke uitspraak, waarbij niet gezegd wordt, je kunt het beter niet doen, of de Heer heeft het liever niet, dat we kwaad voor kwaad vergelden en schelden voor schelden. Nee, er staat, wij zijn geroepen om te zegenen daar waar wij gescholden worden. Dat is onze roeping. Dat is niet meer een advies van wat je het beste zou kunnen doen. Of een uiterste. Nee, het is gewoon het doel van ons leven. Want hoe dan ook, onze roeping. Waartoe zijn wij geroepen? Nou, dit vers even niet voor. Waartoe zijn wij geroepen? Tot aan onze aanstelling als zoon. Hè? Tot zoonschap. Om het beeld van Gods zoon gelijkvormig te worden. Romeinen 8 dan maar weer. Nou, die zoon Gods, die gedroeg zich zo. Namelijk, die zegende en vervloekte niet. En die zei, dus degene die bad aan het kruis en zei, Vader, vergeef het hun. Want ze weten niet beter. Ze weten niet wat ze doen. Hij zegende en vervloekte niet. Het betekent gewoon, als wij het beeld van God zo gelijkvormig worden, dat wij diezelfde dingen gaan doen. Nou, of we ze doen in de praktijk, dat is nog maar de vraag. Misschien krijgen we nooit de gelegenheid. Maar het gaat erom dat we dezelfde gezindheid, dezelfde neiging zouden hebben. Op dezelfde wijze zouden reageren, dus vanuit ons hart, op precies dezelfde wijze zoals de Heer dat zou gedaan hebben. En op die wijze beërven wij zegening. Dat staat er, hè? In vers 9 van hoofdstuk 3. Weten dat gij daartoe geroepen zijt om te zegenen daar waar wij vervloekt worden, opdat gij zegening zoudt beërven. Dat is wat er staat en dat is de bedoeling. Want wie het leven wil liefhebben en goede dagen zien, die stillen zijn tong van het kwaad en zijn lippen, dat ze geen bedrog spreken. Dat is een advies wat je de oude mensen trouwens ook kan geven. Maar voor de gelovigen geldt het in het bijzonder. Die wijken af van het kwaad en doen het goede. Die zoeken vrede en jagen dezelfde na. Want de ogen des Heren zijn over de rechtvaardigen en zijn oren tot hun gebed. Maar het aangezicht des Heren is tegen degenen die kwaad doen. Kortom, wanneer wij zo zijn als hier beschreven wordt, dan hebben wij de Heer aan onze zijde. Ik vind het niet zo'n prettige uitdrukking. Ik heb het liever andersom. Wij staan liever aan de zijde van de Heer dan dat de Heer aan onze zijde zou staan. Maar die laatste zin zou toch ons van nature althans moeten aanspreken. erop uit zijn dat de Heer aan onze zijde is en onze gebeden verhoort, zal ik maar zeggen, naar ons luistert en voor ons zorgt. Wel, zegt de schrift, als wij deze gezindheid hebben, de gezindheid van Christus, dan is het zonder meer zo dat de ogen des Heren over ons zijn en dat zijn oren zijn tot ons gebed. 3 vers 12. En het aangezicht des Heren is tegen degene die kwaad doen. Nou, dat is waar het om gaat. Want waar wij het beeld van Gods Zoon gelijkvormig worden, zal inderdaad God voor ons zorgen. Ik wil nog een paar woorden zeggen, want ik spreek het niet allemaal zo uitgebreid. Ik ga even naar 1 Peter 5 vervolgens, want daar staat weer precies hetzelfde. Het begint weer met desgelijks in vers 5, 1 Peter 5. Desgelijks gij jongen, zijt den ouden onderdanig. En zijt allen elkander onderdanig, zijt namelijk met de ootmoedigheid bekleed. Nederigheid, ootmoedigheid, dat is kenmerkend voor een gelovige. Volgens de schrift. Omdat nederigheid nou eenmaal, ootmoedigheid, kenmerkend was voor de Heer Jezus Christus. Maar dat is eigenlijk Filippenzen. En in het bijzonder het hart van de Filippenzen, brief Filippenzen 2. Die gezindheid zij in u, of dat gevoelen zij in u, het welk ook in Christus Jezus was, die in de gestalte van God zijnde zichzelf geledigd heeft, gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen, gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Dat schriftgedeelte. En daarna wordt ook dat op ons van toepassing gebracht. En wordt gezegd, bewerkt of werkt u zelfs zaligheid, die van uw ziel namelijk, in uw wandel dus, met vrezen en beven enzovoorts. Precies dezelfde dingen. Dus, zijt allen elkander onderdanig, zij hebben het ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, de hoogmoedigen, dezelfde gedachte weer, maar de nederigen geeft hij genade. En dan de sterke uitspraak van vers 6 in 1 Petrus 5, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Zodat inderdaad je het beste over je kunt laten lopen, zeg ik altijd, maar het is natuurlijk een beroerde uitdrukking, maar hè. Maar ik heb iemand gekend die zei dat, maar je kunt als christen toch niet over je laten lopen. Nou, dat kan heel goed. Het is ook de bedoeling eigenlijk. Waarom niet? De Christus zelf had daar in de tijd niet zoveel problemen mee. Bovendien is het minder moeilijk als we beseffen dat wij niet van die andere mensen afhankelijk zijn. Dat zijn we, dat denken we wel, maar dat is niet echt zo. Dat is wat hier naar voren gebracht wordt. De Heer zorgt voor ons, dus we kunnen ons een heleboel permitteren. Dat is de gedachte. Verneder u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werp dus al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijn ogen zijn op ons. Hij is de opziener en herder onze zielen. En dus, zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij de duivel gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou verslinden. Wat wil die duivel dus van ons? Dat we hoogmoedig worden, dat we ons verheffen boven onze broeders en zusters, dat we ons verheffen boven de wereld in elk geval, en bij voorkeur dat we ons zelfs verheffen boven Christus zelf. Dat is de bedoeling, ja. Maar wij zouden hem wederstaan, staat er, vers 9. Den welken wederstaat, dat wil zeggen wederstaat, hem, vast zijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap die in de wereld is, volbracht wordt. Dat betekent dus gewoon dat alle gelovigen wat dat betreft in precies dezelfde situatie zich bevinden. Dat ze altijd geprikkeld worden door de tegenstander. Altijd aan de ene kant worden opgeroepen of geprikkeld om toch vooral zich te verheffen en de wereld voor te schrijven hoe alles zou moeten enzovoorts, terwijl aan de andere kant het juist de bedoeling is dat wij matig, godzaliglijk en rechtvaardiglijk zouden leven in alle nederigheid, alle dienstbaarheid, als vrijgekocht uit de wereld enzovoorts. Nou, waarna de apostel besluit met de God aller genade, vers 10. De God nu aller genade, die ons gegeven, de God van de genade van iedereen, hè, is de gedachte. de God nu aller genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, diezelfde God van alle genade, dezelfde volmaken, bevestigen en versterken en funderen u lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Want waar het om gaat is dat op deze wijze, zoals hier beschreven staat, wij slechts de Heer kunnen dienen. Inderdaad, in alle ootmoedigheid en nederigheid, dat is de ene vaste uitdrukking die daarvoor staat. Aan de andere kant, ons benaastigend om de eenheid van de gemeente te bewaren. Want dat is de andere kant van het verhaal. Namelijk door de liefde en in het bijzonder de broederlijke liefde. Dat is het enige wat echt telt. En alle andere dingen die staan daar volstrekt buiten. De bedoeling is dat we met de wereld zo weinig mogelijk van doen hebben, ons daar niet al te veel van aantrekken en onze vrijheid waarin we staan gebruiken om de Heer te dienen en dus vervolgens om elkander te dienen. Want dat is inderdaad tot heerlijkheid van God. Daar zullen we bij laten en de Heer danken. Trouwe hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons hebt wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van de Heer Jezus Christus. En we danken u dat we mogen weten uit uw woord dat wij deel hebben aan hem die de dood heeft overwonnen en aan uw rechterhand gezeten is, maar ook dat we deel hebben aan hem die leeft tot heerlijkheid van u. En we danken u, Vader, dat we mogen leren eveneens dat het de bedoeling is dat ook wij niet de zonde zouden dienen of de wet of zelfs de wereld zouden dienen, maar dat wij die wellicht leven in de wereld tot op zekere hoogte, dat wij niettemin onze levens en onze lichamen zouden stellen tot wapenen der gerechtigheid. We danken u dat we ontrokken zijn aan de strijd waarmee de wereld vol is. De strijd van onverdraagzaamheid en hoogmoed. Maar we danken u, Vader, dat we deel hebben gekregen aan dat leven van onze Heer Jezus Christus, die zichzelf heeft overgegeven voor onze zonde, die onze zonde gedragen heeft op het hout en die juist door dit dienstwerk, dit nederige werk, ons verlost heeft van die strijd van de oude mens. We danken u daarom, Vader, dat wij die verlost zijn geworden, nu u, de levende God, mogen dienen. Dat wij geroepen zijn om het beeld van uw Zoon gelijkvormig te worden en juist daarin de wereld te overwinnen. Wij danken u dat wij mogen weten dat u degene bent die recht zal doen, die vergelding zal brengen. Dat u degene bent die onze herder en opziener bent, die voor ons zorgt en bij wie wij onze bekommernissen mogen brengen. We danken u dat wij die dingen niet zelf hoeven uit te vechten, maar dat we alles mogen overlaten aan u, die God die rechtvaardig zal oordelen op uw tijd. We danken u daarom dat we ook vanavond hier mochten zijn, uw woorden mochten openen en ons mochten bezighouden met dat eensluidende getuigenis van de apostelen over het leven van de gelovigen in Christus. We danken u daarom dat we uw woord mochten openen en willen u vragen of u dat aan onze harten wilt zegenen. Wilt u ons veranderen naar de inwendige mens? Wilt u doen wat noodzakelijk is, opdat wij het beeld van uw Zoon gelijkvormig zouden worden? Wilt u uw werk in ons volbrengen en dat tot zaligheid van onze zielen? Wilt u dat doen uit de rijkdom van uw genade en om Christus wil? Amen.